Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
I'm not using the lobbyists, I'm not using donors, I don't care. I'm really rich.
This land is my land.
Being the first woman president would be quite a change.
California.
It is a time to reclaim the Constitution of the United States.
New York Island.
Congress does not regulate Wall Street. Wall Street regulates Congress.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Welkom bij het tweede deel van de Presidential Podcast. Guus, goedemorgen voor jou.
Goedemiddag.
Ja, goedemiddag. Voor mij, we spreken elkaar op vrijdagmiddag, de 18e maart hier in Nederland. 3 dagen na Terminal Tuesday, de 3e belangrijke dag in de voorverkiezingen in de Verenigde Staten. Laten we even het slagveld overzien. Te beginnen met de Republikeinen. De door de partij gehate Trump wint in 3 van de 5 staten. John Kasich, de gouverneur van Ohio, wint zijn eigen staat. En Ted Cruz, de zeer conservatieve en ook niet echt populaire senator in zijn partij uit Texas, is bijna overal tweede. De 5e staat, Missouri, was voor zover ik weet nog onbeslist. Of heeft Trump die nu ook gewonnen?
Even kijken hoor, dan moet ik even heel goed kijken. Volgens mij is die inmiddels binnen en heeft Trump die gewonnen en heeft Cruz daar een paar gedelegeerden binnen gehaald.
Oké, dus Trump 4 van de 5 staten gewonnen, op Ohio van Kasich na dus. Dan is de grote vraag, hoe kan de partij, als ze dat wil, en daar lijkt het toch nog steeds op, nog voorkomen dat Donald Trump voor de conventie eind juli, waar de definitieve kandidaat gekozen wordt, de helft plus 1 van de gedelegeerden wint. Wat is de strategie?
Ja, het magische getal is 1237. Hè? Dat is het getal, de helft plus 1 van alle gedelegeerden die Donald Trump moet binnenhalen. Hij ligt op dit moment gewoon redelijk goed op koers om dat binnen te gaan halen. Dus het pad om hem tegen te houden wordt steeds smaller en smaller. Hij heeft tot nu toe ongeveer 47% van de gedelegeerden binnen. Dus je zou zeggen, oh, dat is iets onder het benodigde percentage van iets meer dan 50. Mm-hmm. Maar als je bedenkt wat er nu nog komt, ten eerste stappen er steeds meer mensen uit. Er zijn nu nog maar 2 tegenkandidaten. In de tweede plaats zijn er steeds meer staten die een zogeheten winner-take-all verkiezing hebben, waarbij dus de winnaar niet een deel van de gedelegeerden krijgt, maar alle gedelegeerden. Dat maakt het een stuk makkelijker om straks die 50% te halen. Dus er zijn nog wel mogelijkheden, maar die worden steeds moeilijker en moeilijker.
Ja, want even de overwinningen van Trump, met name die in Florida natuurlijk, waar Marco Rubio, ja, daar hoeven we het verder niet meer over te hebben, afgelopen, jammer voor Rubio, zijn staat verloren, dus die is eruit gestapt. Maar die overwinning van Trump daar, die was echt groot, hè? 46% van de stemmen. Hij won ook bijvoorbeeld in Chicago, in Illinois, waar een paar dagen voor die verkiezingen nog die rellen waren tijdens zijn bijeenkomst. Met andere woorden, zijn steun lijkt veel breder dan gedacht. Niet alleen maar laag opgeleiden, want daar in Chicago won hij ook de wat rijkere voorsteden. En niets lijkt hem te deren. Dus hoe groot is de kans eigenlijk dat ze hem nog van de helft van de gedelegeerden af kunnen houden?
Wat je altijd ziet bij Donald Trump is dat zodra er een theorie losgelaten wordt op Donald Trump, dan logenstraft hij die meteen. Dus er werd dan altijd gezegd, ja, Trump trekt vooral inderdaad de lager opgeleide. Nou, ik was zelf in Florida in een paar districten waar de gemiddelde inkomens echt ontzettend hoog zijn. Daar trok hij ook gewoon volle zalen. Chicago, heb je helemaal gelijk in, is eenzelfde verhaal. Hetzelfde geldt een beetje. Chicago was de plek waar rellen uitbraken vorige week. Je zou denken dat heeft een zeker effect op de steun voor Donald Trump. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Hij kreeg er juist meer steun. Dus dat betekent dat alles wat je verzint over Donald Trump, alle normale theorieën, zal ik maar zeggen, niet opgaan. Dus dat maakt het ook wel steeds lastiger natuurlijk voor de Never Trump-beweging, zoals die hier genoemd wordt, om een strategie te verzinnen om Donald Trump nog tegen te houden.
Ja,
zal toch iets van samenwerking moeten komen, denk ik, tussen de 2 overgebleven kandidaten, Ted Cruz en John Kasich. Maar die zijn zo verschillend en hebben zo'n verschillende agenda dat ik dat ook niet zie gebeuren.
Nee, en er is nog iets anders. John Kasich, die dus zijn eigen staat, Ohio, waar die gouverneur is, die won, maar die zelf echt gewoon geen kans meer heeft om genoeg gedelegeerden te winnen voor die conventie. Die heeft toch gezegd dat hij doorgaat tot aan de conventie, tot aan Cleveland. Er zijn mensen die zeggen dat is juist gunstig voor Trump, want zo blijft de tegenstem verdeeld. En vooral, je noemde het al, in die paar grote staten zoals Californië, waar alle gedelegeerden naar de winnaar gaan, kan die daardoor grote slagen staan. Dus is het nou eigenlijk wel een goed idee van Kasich om door te gaan?
Ja, dat is zeer de vraag. De theorie erachter is, ik ben een heel andere politicus dan Ted Cruz. Ik kan staten winnen als Ohio en staten die erop lijken. Denk aan de Oostkust, denk aan de Rust Belt, de industriële gordel in Amerika, waar veel werkloosheid is, waar mensen vaak om economische redenen hun stem afwegen. Mm-hmm. Ted Cruz is meer een man van het zuiden, van het westen. Een man die door evangelische kiezers gesteund wordt, door mensen die God en grondwet belangrijk vinden. Wij zijn totaal verschillend, dus laten wij nou allebei in de race blijven. Dan sprokkelen we allebei stemmen binnen en we zijn elkaars concurrenten niet. We komen niet in elkaars vaarwater. Maar dat is inderdaad een theorie die die toch wel een beetje dubieus is. Want wat je ziet is dat ze elkaar inderdaad in de wielen rijden. Ik zag op Twitter al een paar hele interessante ruzies tussen Kasich-aanhangers en Cruz-aanhangers over de te volgen strategie. Om eens wat te noemen, een staat als Utah gaat stemmen. Daar zouden allebei de kandidaten het redelijk goed kunnen doen.
Volgende week dinsdag is dat, hè? Ja.
Volgende week dinsdag. Cruz zou het daar vermoedelijk beter doen dan Kasich. Dus het Cruz-kamp zegt, Kasich blijft daar weg. Kasich zegt, niks ervan, ik ga ook naar Utah toe. Dus er is ook een heel, en dat heeft er weer mee te maken dat hij zijn theorie is dat als zij samen meedoen, dat de kans dat Trump daar meer dan 50% van de stemmen wint en daarmee alle gedelegeerden weer kleiner is. Nou ja, dat is allemaal hogere wiskunde. Maar, ja,
maar dat is het wel inmiddels, ja.
Nee, maar dat is het. En je ziet dus dat, dat het dus nog niet zo eenvoudig is om een coherente strategie te verzinnen.
Nee. Nee, nou ja, de andere strategie zou dus kunnen zijn, de partij zet, zoals jij vorige week zei, aangaande Trump, maar dan nu voor Ted Cruz, want daar zal ook een knijper op de neus moeten. De partij zet een knijper op de neus, want ze moeten hem eigenlijk niet. Hij heeft veel vijanden in de partij, heeft zich altijd als een volstrekte eenling gedragen in de Senaat. Maar toch, de invloedrijke senator Lindsey Graham, die eerder nog zei dat een keus tussen Trump en Cruz er een was tussen doodgeschoten worden of vergiftigd worden, die heeft zich nu achter hem geschaard. Gaat dat breed navolging krijgen in de partij? Ga je toch ook een beweging allemaal achter Cruz krijgen?
Ik denk dat je een soort van tweedeling krijgt. Dat een heleboel uit opportunistische overwegingen voor Trump gaan en een heleboel om opportunistische redenen voor Cruz gaan. Het opportunisme bij Lindsey Graham, dat droop er natuurlijk vanaf. Hij heeft kort geleden nog grappen gemaakt over notabene het vermoorden van Ted Cruz.
Ja, op de senaatvloer zelfs, hè? Ja,
hij is zo impopulair dat als hij in de senaat wordt vermoord en het proces zou ook in de senaat plaatsvinden, dan zou er niemand veroordeeld worden. Dat gaat nogal ver natuurlijk. Yeah. Dus je ziet het opportunisme natuurlijk ervan afdruipen. Ze weten natuurlijk ook niet meer wat ze moeten doen. En dat geldt natuurlijk voor een heleboel. Een heleboel mensen denken nu van, goed, we moeten nu kiezen. Cruz of Trump. Bij Lindsey Graham, wat natuurlijk echt, dat is echt een partijsenator. Die gaat sneller voor iemand als Ted Cruz en niet voor een totale buitenstaander als Trump. Maar je ziet er toch ook een heleboel. Denk aan Rick Scott uit Florida bijvoorbeeld. Die juist weer
voormalige
gaan
gouverneur daar. Hè?
Voormalige gouverneur inderdaad. Die weer denkt van, nou ja, ik ga maar in het winnende kamp zitten. En dan kijk ik wel wat er gebeurt. Chris Christie is natuurlijk het meest beroemde voorbeeld. Die is nu een soort sidekick van Trump geworden.
Ja. Maar zelfs als er meer mensen als Graham, hè, dus de echte partijbonzen of zo, zich achter Cruz zouden scharen. Zou dat zin hebben? Even, als we de agenda even doornemen. Je noemde er al iets van, maar de staten die nu aan de orde komen. Aanstaande dinsdag zijn dat Arizona en Utah. Maar daarna zijn het toch vooral zogenaamde blauwe staten. Staten die in de algemene verkiezingen over het algemeen naar de Democraten gaan. Californië, Washington State, New Jersey, Trump's eigen New York, om er een paar te noemen. Staten met wat rijkere, wat hoger opgeleidere, wat gematigde republikeinen. Daar heeft Cruz toch juist weer niet zoveel kans als zuidelijke, uiterst conservatieve kandidaat.
Nee, dus het pad voor Cruz is ook absoluut niet dat hij 50% van de gedelegeerden kan halen. Zijn enige reden om nog mee te doen, hoewel hij dat zelf ontkent, maar is de conventie. Daar zou hij nog een tegengas kunnen geven. Maar dat hij nog 50% van de gedelegeerden binnen kan halen, dat is uitgesloten. Dus die endorsements van nu, die er nu komen van die partijbondsen zijn toch vooral ook bedoeld om de partij bijeen te houden. Hmm. En om enigszins verenigd straks die conventie in te gaan.
Ja.
Maar je hebt helemaal gelijk, dat zal ook voor die staten niet zo gek veel uitmaken. Je hebt trouwens deze hele voorverkiezingen al gezien dat endorsements nogal overschat worden, hoor. Er werd ontzettend gevochten om mensen als Nikki Haley in South Carolina bijvoorbeeld.
De gouverneur daar, ja.
De gouverneur daar. Nou, die ging toen voor Rubio. Nou, vervolgens won Trump met gemak. Dus, ja, nee, dat werkt al. dat schiet allemaal niet op. Dus die endorsements.
Terwijl zij als een soort rising star wordt gezien in de partij,
ja,
hè?
Ja, ja, mogelijk. Ja, vicepresidentskandidaat wordt vaak gezegd. Maar misschien wacht ze wel en houdt ze haar kruid droog tot 2020. Het is echt een talent. Echt iemand om in de gaten te houden voor de komende jaren. Hm. Maar goed, je ziet wel dat ook van dit soort populaire partijbonds het eigenlijk niet meer zo gek veel uitmaakt wat zij doen en achter wie ze gaan staan. Want de kiezer, en dat is nu wel een beetje de les van 2016 tot nu toe, die laat zich daar helemaal niet mee sturen.
Nee, en het zou zelfs wel in het voordeel van Trump kunnen werken, aangezien zijn kiezers over het algemeen ongelooflijke pesthekel aan dat zogenaamde partijestablishment hebben. Maar goed, ja. Dan zijn er dus gewoon twee mogelijkheden. Of Trump haalt wel genoeg kandidaten, of hij haalt het niet. Maar in ieder geval niemand anders gaat ze voor de conventie halen. Laten we er dan even van uitgaan dat het Trump niet lukt om die voldoende afgevaardigden voor eind juli op te pikken. Wat gebeurt er dan op die conventie? Want er is toch een regel dat alleen degene die minstens 8 staten gewonnen heeft überhaupt daar op het stembriefje terechtkomt. Dat is dan toch ook Donald Trump?
Gewonnen heeft met een meerderheid inderdaad. Ja. Dus dat betekent dat Cruz nog flink aan de bak moet inderdaad.
Ja.
Het kan wel zijn dat Ted Cruz en wie weet ook John Kasich daar nog wel aankomen, hoor. Met al die winner-take-all staten waarin waarin dat misschien ietsje makkelijker is. Het veld is lang niet meer zo versplinterd als het was. Dus het kan nog wel zijn dat nog wel lukt. Maar dat is het eerste probleem. Het tweede probleem is dat zo'n conventie, dat wordt nu een beetje gezien als een laatste toevlucht. Een soort van vluchtheuvel van daar kunnen we hem nog stoppen. Maar dat vereist wel dat er een strategie is. Dat er een idee is om die gedelegeerden om te praten. In de eerste stemming mogen ze stemmen. Moeten ze stemmen voor wie ze gestuurd zijn. In de tweede stemming en de derde en de vierde en net zolang totdat er één gekozen is, zijn ze daar vrij in. Dat betekent een heleboel manipulatie en een heleboel smerige dingen achter de schermen. Daar is een partij voor nodig die georganiseerd is en die de eigen organisatie op peil heeft. Ik had net deze week een interview met een vooraanstaande republikein, een historicus, deed Geoffrey Cabaservice. En die zei van wij hebben op dit moment niet de organisatie om zo'n conventie te sturen. Voor zoiets heb je een elite nodig en we hebben geen elite meer. Het is helemaal verkruimeld. Dat betekent dat alles kan gebeuren op zo'n conventie. Hmm. Echt alles.
Hmm. Ja, aan de andere kant zou je ook nog kunnen zeggen, hè, je zei het al, in de eerste stemronde moeten ze daar dan stemmen op degene voor wie ze gestuurd zijn. Hè, dus volgens de uitslag zoals die er nu is. En daarna wordt het iedere ronde een stukje vrijer. Dus dan gaat het erom, wat gaan die gedelegeerden zelf doen? Die gedelegeerden zijn er nog helemaal niet. Hè? Die moeten nog aangewezen worden. Wie gaat die eigenlijk aanwijzen? Wie kiest die gedelegeerden?
Dat verschilt heel erg per staat. Je moet je voorstellen, in een staat als Iowa worden op heel laag districtsniveau, daar heb je een heleboel kiesdistrictjes, worden gedelegeerden gekozen die vervolgens naar hun eigen conventie gaan, waar ze dan gedelegeerden kiezen die naar de uiteindelijke conventie gaan. Dus dat is een soort van drietrapsraket. In andere worden ze gewoon aangewezen. En je moet ook bedenken, het zijn natuurlijk wel mensen uiteindelijk. Je stuurt niet een soort van machinetjes of zo.
Nee.
Het zijn wel mensen. Die
de neiging hebben om een eigen mening erop na te houden.
Zeker, ja.
Ja, maar dan gaat het er dus om dat je een goed netwerk binnen die partij moet hebben om te zorgen dat er een soort mensen komen die op jou gaan stemmen. Ja. Dan heeft Trump volgens mij weer een nadeel, want die heeft geen netwerk binnen die partij. Dus die kan niet zorgen van tevoren dat er hoe dan ook heel veel mannetjes en vrouwtjes zitten die hem gaan steunen.
Nee, dat klopt. En je hoort nu al berichten over mogelijke gedelegeerden die naar Cleveland gaan, die nu al gebeld worden en omgepraat worden.
Ja.
Dat spel is nu al bezig. En dat zul je de komende maanden nog veel en veel meer zien. Zo'n gedelegeerde is opeens goud waard natuurlijk. Want stel hij zou, het zou erom spannen, dan is het natuurlijk van groot belang dat je er even een paar afsnoept natuurlijk. Dus dat betekent dat je inderdaad druk op die mensen moet hebben. En misschien is dat ook wel de reden dat Trump een beetje speelt met de suggestie dat er misschien wel rellen gaan uitbreken in Cleveland.
Ja, dat heeft hij gezegd hè, meteen na dinsdag. Als ik 100 gedelegeerden tekort kom, dan moet ik hem gewoon toch krijgen, die nominatie, want anders gaan er rellen uitbreken.
Ja. Ja, inderdaad. Ik ben dan de man die veruit de meeste stemmen heeft gehaald uiteindelijk. Ik ben de populairste republikein. Nou ja, daar is natuurlijk ook geen spel tussen te krijgen. Maar dan is de suggestie erbij, als de partij anders beslist, dan heb ik mijn mensen niet in de hand. Dat was een duidelijk signaal dat er geen gekke dingen moeten gebeuren straks in Cleveland. Want hij heeft mensen achter zich die daar wel eens de orde kunnen gaan verstoren. Dat is natuurlijk wel een zeker dreigement dat ook op de gedelegeerden die worden afgevaardigd misschien wel invloed gaat hebben. Dus dat is ook nog een factor om rekening mee te houden.
Als hij niet binnen de partij via zijn netwerk druk op die gedelegeerden kan zetten om straks voor hem te stemmen, dan doet hij het op die manier.
Dat de gedelegeerden misschien denken van ik wil dat ook niet op mijn geweten hebben. Laat ik maar keurig doen wat mij is opgedragen. Hm. Dat zijn nog dingen die kunnen gebeuren.
Ja, hoe het ook gaat, of het nou via Kasich gaat of via Cruz of via hun samen. Of die partij blijft bezig met alsnog te proberen Trump tegen te houden. Hè? Ik las dat er is een vrij invloedrijke groep van vooral geldschieters van de partij, grote hedge fund managers, die zich verenigen in de anti-Trump campagne, die al die negatieve advertenties over Trump betalen. Ik las ook dat gezelschap van de week bijeenkwam en dat werd toegesproken door Paul Ryan. Dat is nu de leider in het congres. Hij was de vicepresident. Kandidaat van Mitt Romney. Die is ook naar voren geschoven door zijn voorganger als congresleider, John Boehner. Is dat een konijn wat op de conventie nog uit de hoge hoed kan komen als officiële republikeinse kandidaat?
Het werd hem gevraagd op de avond al van de verkiezingen.
Laat me raden, toen zei hij nee.
Dat is niet waar, nee. Toen hield hij die mogelijkheid enigszins in de lucht. Mm. Hij zei geen nee. En dat werd meteen gezien als een signaal van hey, wacht eens even, Paul Ryan loopt zich warm in de coulissen. Ik weet niet meteen of hij daar zin in heeft. De grap in Washington is altijd dat Paul Ryan altijd alle baantjes krijgt die andere mensen niet willen doen. En dat geldt ook voor zijn huidige baan. Maar het is natuurlijk wel een van de weinige republikeinen met een zekere statuur, met een zekere populariteit. Het is een congreslid uit de Tea Party school die inmiddels ook een zekere reputatie heeft als toch wel een vrij serieus congreslid. Met wel een duidelijke conservatief DNA. Dat zou wel iemand kunnen zijn die opeens op zo'n conventie opduikt en in de chaos opeens uit de stofwolken blijft staan. Ja, je weet het niet. En dat is inderdaad een scenario dat wel mogelijk is. En ik denk dat veel republikeinse geldschieters, mensen die een rol spelen hier bij de machtsmachine in Washington, dat als het helemaal niet zo'n gek idee vinden. Want hij ligt hier wel redelijk goed.
Ja, goed. Nou, nog een lange weg te gaan voor de republikeinen, maar de weg van Trump is verreweg het breedst en die van de andere twee smal en kronkelig, zullen we maar zeggen. Even naar de democraten. Vorige week spraken we elkaar over de verrassende winst van Bernie Sanders in Michigan, een oude industriestaat, erg belangrijk voor de democraten. Veel boze, witte, blanke kiezers die in het najaar ook nog wel eens naar Trump zouden kunnen gaan. Dat leek dus slecht nieuws voor Hillary, dat ze daar verloor. Maar die angst heeft ze met winsten in vergelijkbare staten als Ohio en Illinois nu weggenomen?
Nou ja, als echte wedstrijd om de gedelegeerden begint het nu wel duidelijk zich af te tekenen dat de consensus zich rondom Hillary Clinton vormt. Het wordt voor Bernie Sanders, het is nog niet helemaal onmogelijk, het is ook zeker nog niet gedaan. Maar het wordt ontzettend lastig om nog aan de benodigde gedelegeerden te komen om dit nog tegen te houden.
Ook met die agenda die we net bespraken, dus met blauwe staten, vooral wat rijkere, liberale, noordelijke staten, Californië. Dat zou ook, juist door hoger opgeleide, zou ook wel een beetje in het voordeel van Sanders kunnen zijn?
Dat kan, dat kan. En hij zal zeker daar een meer voet aan de grond krijgen dan die afgelopen weken had. Want afgelopen week viel het ook wel tegen in staten waarvan je dacht van nou, daar zou hij misschien dan nog wel, daar zou hij misschien nog wel kunnen aanhaken. Persoonlijk had ik eigenlijk gedacht dat hij Missouri zou winnen.
Ja, maar goed, dat was 0,2% verschil.
Ja,
zo,
maar ik had, ja. Goed, dat is waar. Dat heeft hij dan nipt verloren, dus daar heeft Clinton dan misschien een beetje geluk. Maar het is ook een teken dat het niet een succesformule is die je maar altijd kan toepassen. Het is nog wat te vroeg om te zeggen, de magie is uitgewerkt bij Bernie Sanders, want dat is denk ik niet zo. Hij blijft volle zalen trekken, blijft het debat domineren, blijft Clinton bevragen op progressieve thema's. Maar als echte kanshebber wordt het al steeds lastiger, denk ik.
Ja. Is het dan toch een voordeel dat hij wel in de race blijft? En hij is vast van plan om dat tot aan de conventie te gaan doen. In die zin dat je dan als Democratische Partij toch ook media-aandacht blijft krijgen?
Ja, dat is zeker waar. Het dwingt Hillary Clinton ook om te blijven benadrukken hoe dat zij ook wel degelijk progressieve wortels heeft en dat ze ook progressieve plannen heeft. Ze wordt gedwongen om te praten over Wall Street, over inkomensongelijkheid, om maar eens een paar onderwerpen te noemen die heel erg leven in haar achterban of in de democratische achterban. Maar waar ze van zichzelf misschien niet zo heel graag over praat. Dat maakt haar denk ik sterker als kandidaat. Aan de andere kant merk je bij Clinton wel een zekere stekeligheid of zo. Als het nu deze campagne toch langer duurt dan ze eigenlijk had gewild. We zijn inmiddels een maand en bijna 3 weken verder. En ze heeft die nominatie nog niet. Dat betekent dat ze er gewoon voor moet knokken.
Ja.
Dat betekent ook dat zij zich niet op Trump kan richten. En je zag na Super Tuesday, toen ze ook staten overtuigend won, gaf ze zo'n toespraak waarin ze zich helemaal op Donald Trump richtte en Bernie Sanders eigenlijk helemaal negeerde. Dat was denk ik ook een signaal aan de partij van laten we hier nou maar mee ophouden. Ja. We hebben Bernie Sanders gehoord, het is allemaal leuk. Hij mag op de conventie straks nog een praatje houden, maar laten we nu ons op Donald Trump richten.
Ja, nou, de Obama lijkt het daarmee eens te zijn. Die heeft vorige week tijdens een besloten bijeenkomst in Texas gezegd dat de partij nu maar achter Hillary moet gaan staan.
Ja.
Is dat verstandig? In die zin, zal dat de aanhang van Sanders, die Hillary in het najaar toch nodig zal hebben, niet nu zo boos maken dat ze straks misschien niet eens gaan stemmen?
Ik denk dat het dat hij een goede reden voor had om dat achter gesloten deuren te zeggen. Want hij wil natuurlijk niet de indruk wekken
dat
wat iedereen natuurlijk wel weet, maar dat Hillary Clinton natuurlijk de beoogde opvolger is. En dat is natuurlijk helemaal geen geheim in Washington. Dat is zo duidelijk als wat. Niemand wil dat Bernie Sanders de kandidaat wordt. En Obama wil dat ook niet. Maar dat zeg je natuurlijk niet hardop, want het is zo belangrijk dat er een proces, dat er een democratisch proces wordt gevoerd en dat de kiezers hun zegje doen en dat er debat is enzovoort. Maar het is natuurlijk duidelijk, hij wilde dit natuurlijk niet in de openbaarheid hebben. Het is natuurlijk ook wel een zekere onhandigheid of zo, want voor Hillary Clinton is het niet fijn om steeds maar als Obama de tweede te worden afgeschilderd. Zij heeft natuurlijk ook haar eigen plannen en zij wil ook niet alleen maar doen wat Obama al deed en dan minder in de ogen van velen. Dus het is voor haar ook niet heel erg handig dat hij haar nu al met een soort van endorsement komt.
Nee. Even tot slot, stel het wordt Hillary tegen Trump in dit najaar. Wat voor campagne gaat zij dan voeren? Tot nu toe heeft ze een soort positief gezicht laten zien. Hè? We moeten niet verdelen, maar samenbrengen. We moeten geen muren bouwen, maar barrières slechten. Zou dat in het najaar zo blijven of gaat dan toch de beuk erin?
Ik denk dat dat heel erg afhangt van de dynamiek. Waar Trump komt, ontstaat van alles. Dat kunnen we nu wel veilig zeggen. Dat betekent dat het een hele onvoorspelbare campagne gaat worden. En dat het echt... je kunt dat van tevoren bedenken. Hè, van ik ga een positieve campagne voeren en ik ga mijn tegenstander niet aanvallen. Maar je hebt bijvoorbeeld gezien wat ze deed met Bernie Sanders. In het begin was het allemaal leuk en was het beleefd. En een handen schudden op het podium enzovoort. Ik vond dat ze na een paar weken dat helemaal omgooide en dat ze een soort van, ja, eigenlijk gewoon een soort moddergooi-campagne begon tegen Sanders. En die ging eigenlijk pas vorige week liggen. Dan zie je toch dat zij als kandidaat en ook haar campagneteam toch gemaakt is om te knokken en te vechten. Zij is eigenlijk niet zo'n zij is niet zo'n kandidaat die het alleen maar bij een positieve boodschap wil houden. Dat ligt haar ook minder, denk ik, puur als campaigner. Dus ja, goed. Je zou moeten zeggen van oké, de strategie is, het wordt een mooi verhaal over Amerika komt samen en we zeggen nee tegen de haat enzovoort. Maar ik vraag me af of ze zich of ze de verleiding kan weerstaan om een soort van moddergooi-campagne tegen Trump te gaan voeren.
Nou ja, en vooral als Trump dan waarschijnlijk nog 10 keer zo hard gaat doen wat hij deze week al deed. Een filmpje waarin die Hillary Clinton als een soort klein keffend hondje neerzet. Waar Poetin alleen maar om kan schaden.
Precies, en dat gaat natuurlijk gebeuren. Hij heeft tot nu toe altijd gezegd, nou, ik ben nog vriendelijk geweest voor Clinton.
Ja.
En als je ziet hoe hij Marco Rubio naar beneden heeft gehaald, Jeb Bush. Maar eigenlijk iedereen die in dat veld zat. Iedereen heeft zijn portie gehad en iedereen is ten onder gegaan. Zeker als ze erin trappen en als ze terug beginnen te gooien. Dan gaat het meestal mis. Dat heb je met Marco Rubio gezien. Die was opeens, dat klopte helemaal ook helemaal niet met het verhaal dat hij de hele tijd had. Dus die was gezien nadat Trump zijn volle gewicht op Rubio gooide. Dus het is waar, Trump gaat dat zeker doen. De vraag is hoe reageert Clinton en hoe terughoudend wordt ze erin? Hoe trouw blijft ze aan haar eigen verhaal?
Ja, oké, maar goed. Eerst op naar Utah en Arizona dinsdag. Nou, dat laatste lijkt me als immigratiestaat bij uitstek kat in het bakkie voor Trump, of niet?
Ja. Ik geloof dat 538 van Nate Silver had hem, geloof ik, een kans van 95% gegeven.
95%.
Ze zitten er wel eens naast, maar ik denk dat we okay. Ik denk niet dat we ons zorgen hoeven te maken, of dat Trump aanhangers zich zorgen hoeven te maken over zijn kans om daar te winnen, nee.
We spreken elkaar ergens na volgende week dinsdag. Dankjewel, Guus.
Goed zo. Dag.
Hoi.